Ik wil graag met u de Bijbel openen in het Evangelie van Johannes. Het komt ook op het scherm. Ik lees het uit de MBG-vertaling. En ik lees Johannes 1 vanaf vers 14 tot en met 17. Het woord, vers 14, is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon des vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en hij heeft geroepen zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Tot zover. En dat laatste vers, vers 17, is ook mijn tekst en mijn thema vanmorgen. De wet door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Andere vertalingen zeggen geworden, zichtbaar geworden in hem. Over die twee begrippen zou ik vanmorgen graag met u willen spreken. Genade en waarheid, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De laatste paar keer denk ik dat ik hier gesproken heb, misschien wel de laatste drie keer, heb ik heel veel over genade gezegd. Vanmorgen wil ik over dat andere element in het bijzonder ook iets zeggen over waarheid. Want daar is veel, veel over te doen. Ik ga proberen dat een klein beetje aanschouwelijk te maken. Die tekst, vers 17. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Eerst maar even, het scherm mag weg hoor. Eerst maar even Mozes. De wet door Mozes gegeven. Nou, stel u voor, Mozes stapt door die deur binnen vanmorgen. Onder zijn arm een heel boel exemplaren van de wet. En Mozes al lang blij dat de boekdrukkunst is uitgevonden. Anders had u allemaal twee stenen tafelen moeten bezorgen. Dan had het wel even geduurd. Maar hij heeft ze onder zijn arm. En u krijgt allemaal een exemplaar. Trouwens, als er gesproken wordt over de wet is door Mozes gegeven, dan gaat dat over veel meer dan over die twee stenen tafels, dan over die 10 geboden zoals wij ze kennen. En die in heel veel kerken nog iedere zondagmorgen worden voorgelezen. Dan gaat het over die eerste 5 boeken van Mozes. De Tora, de Pentateuch noemen we het. Van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die 5 boeken vormden samen het woord. En als David in de psalm zegt: hoe lief heb ik uw wet, dan heeft hij het niet alleen over die 10 geboden, dan heeft hij het over dat hele op dat moment beschikbare, door God geïnspireerde, aan Mozes gedicteerde woord van God. En die wet, die we samen de waarheid, de wet noemen, die wordt u allemaal persoonlijk aangereikt. U heeft hem nu allemaal op schoot. En Mozes die loopt weer terug naar de deur en hij draait zich naar u om en hij zegt: dit is de waarheid, doe je best, succes ermee. En hij vertrekt. Nou, u en ik weten allemaal hoe dat is afgelopen. Die wet. Want we kwamen tot ontdekking dat we die wet niet konden volbrengen. De Bijbel zegt het heel duidelijk: allen afgeweken, allemaal onnut geworden. En niet één die verstandig is. Hun keel, staat er, niet mijn woorden, Romeinen 13, is een open graf. Als ik dat lees, dan denk ik van: nou. Is het zo erg met me gesteld? Ja, de Bijbel zegt het. En vanuit het perspectief van de heiligheid en van het licht van God is dat ook feitelijk waar. Die wet tegelijkertijd, zegt de Bijbel daarvan, is volmaakt en goed. Wij zijn misschien wel eens een beetje geneigd om naar die traditionele kerken te kijken. Zeggen, nou, daar lezen ze iedere zondagmorgen nog de wet voor. Dat station zijn wij gepasseerd. Maar de Bijbel zegt dat die wet volmaakt is en goed. Er gaat van die wet niks verloren. Die wet, zegt de Bijbel, die heeft gemaakt dat wij de zonde hebben leren kennen. Dat we tot ontdekking zijn gekomen dat we niet in staat zijn vanuit onszelf goed te doen. Die wet maakt dat we of het opgeven of om genade gaan roepen. En daarom zegt, en dat vind ik een prachtige tekst in Galaten 3, vers 24... de wet is een tuchtmeester tot Christus geworden. In gewoon anders, die wet drijft ons naar Christus toe. Het maakt dat we niet anders kunnen dan bij hem uitkomen. Hij die de wet voor ons heeft vervuld, die genade voor ons, voor u en voor mij is geworden, die gemaakt heeft dat God ons ziet door Christus heen als volmaakte mensen. En net zo goed als ik daarnet zei, het staat in de Bijbel, uw keel is een geopend graf, staat er ook in de Bijbel dat u door genade volmaakt gemaakt bent. U kunt niet zeggen, nou, mijn leven is wel een zeventje, misschien wel een acht. Bij God heeft u een tien nodig. We hebben de volmaakte genade nodig. Door hem die voor ons de wet vervuld heeft. Oké, Mozes is vertrokken. Nu komt de Heer Jezus binnen. We hebben het gelezen. De wet door Mozes gegeven, genade en waarheid door Jezus Christus geworden, zichtbaar gemaakt. De Heer Jezus komt binnen. En hij heeft niets onder zijn arm. Hij komt niets bij u allemaal afgeven. Hij komt naast u zitten. En niet naast één van u, maar naast ieder afzonderlijk van u. Dat is mogelijk geworden door de Heilige Geest. Hij komt naast u zitten. Sterker nog, hij komt in u wonen. Zolang u naast hem zit, zolang hij in u woont, bent u compleet. Bent u volmaakt. U kunt zich misschien herinneren de laatste keer dat ik sprak over die zwerver die bij Willem-Alexander op de koffie ging in het paleis. En op een gegeven moment het in zijn hoofd haalde om zonder de koning door het paleis te gaan zwerven. Zolang die bij de koning was, veilig, compleet. Zo gauw die zonder hem door het paleis ging dwalen, werd hij door de beveiligers in zijn kraag gevat en op de keien gezet. Zolang u en ik verbonden zijn aan Jezus, die genade en waarheid is, ik ga daar zo meer over zeggen, bent u veilig. Bent u compleet. Ik wil dat nog wat verder aanschouwelijk maken. Daar heb ik twee mensen voor nodig. En ik vroeg aan Petra, wie moet ik vragen? Ze zegt, vraag maar over jeugdwerkers, jongerenwerkers met je mee willen werken. Dus ik heb een, zijn die de jeugdwerkers? Ik heb in ieder geval één mannelijk persoon en een tweede mag ook een man, maar mag ook een vrouw zijn. Wie van de jongerenwerkers gaat mij helpen? Die allemaal tegelijk. Kijk, fijn. Dat is één. Ik heb nog een tweede nodig. Hoe heet je?
Ik ben Harm-Jan.
Harm-Jan, dat ga ik onthouden. Je hoeft niks, je krijgt geen tekst. Je hoeft niks te zeggen, je hoeft alleen maar naast me te komen staan en dan draai ik een beetje om je heen. Nou, waar is de tweede? Kan toch niet waar zijn, hè? Ja, gelukkig. Loopt goed af. Doen jullie jeugdwerk trouwens?
Ja.
Oké, hallo.
Hoi. Annemiek,
jij mag nog even gaan zitten. Dus jouw job is relaxed. Arm-Jan staat hier om Jezus uit te beelden. Nou ben ik heel jong, of heel oud bedoel ik, maar toen ik heel jong was, ik heb altijd een beetje moeite gehad met films en toneelstukken waarin Jezus voorkwam. Misschien heeft u dat ook. En toch laat ik Harm Jan Jezus uitbeelden, want eigenlijk is dat raar. We zijn allemaal geroepen om Jezus uit te beelden. Maar goed, hij hoeft niets te zeggen. Ik ga hem alleen een beetje gebruiken. Op een positieve manier, Harm Jan. We gaan terug naar ons Bijbelgedeelte uit Johannes. We zijn begonnen met te lezen Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden in de persoon van Jezus Christus. Dit woord, jij mag mijn Bijbel vasthouden, is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt de Bijbel. En allemaal zoals u hier zit, althans dat hoop ik, misschien niet elke dag 24 uur, maar zijn er momenten in uw leven dat u de heerlijkheid van God hebt gezien toen u tot bekering kwam? Of de een is radicaal tot geloof gekomen, de ander geleidelijk. Misschien op gloriemomenten of op hele donkere momenten in uw leven. Heeft u iets van de heerlijkheid van God gezien? Dat vlees geworden woord. Hij is geen dode letter meer, zoals Mozes die heeft rondgedeeld. Maar hij is het levende woord geworden in persoon. Het woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid. En uit zijn volheid hebben wij allemaal ontvangen zelfs genade op genade. Alsof het niet genoeg is. En dan komt de tekst van deze morgen. Jezus Christus, genade en waarheid geworden, zichtbaar gemaakt. Nou, eerst dan nog maar even over die genade. Kan niet laten, hè? Moet er toch over spreken. Maar kom bij de waarheid uit straks. Eerst maar even over die genade. U en ik hebben ons toevertrouwd aan de genade van dat vlees geworden woord. We hebben als het ware ons verbonden aan Christus. Niet als het ware, we hebben ons verbonden aan Christus. Omdat we ons toedurfden te vertrouwen aan hem die ons genade aanbood. Ik heb een heel risje kleinzoons. En die voetballen graag, een aantal van hem. Dus laten we er een uitpikken van een jaar of 6, 7. Ik heb ze in allerlei gradaties. Ik heb er een bij me zelfs. Maar die is wat ouder. Maar laten we er een nemen van 6, 7 jaar. En die is met een bal in de weer en die schopt een bal door de ruit bij een van mijn buren in de straat waar ik woon. En uitgerekend bij een buurman, geen makkelijke man. Beetje zuur. Heeft het niet zo op kinderen. Maar ja, die bal is door de ruit en dat moet natuurlijk wel rechtgezet worden. Dus ik zeg tegen mijn kleinzoon, ja, dat moeten we wel in orde gaan maken. We moeten naar die buurman toe en opbiechten wat je hebt gedaan. Zeg maar, ik ga met je mee. Want ik ga met hem mee omdat ik denk, ja, ik ben er niet zeker van hoe dit gaat aflopen. Hoe zal die buurman hem behandelen? Misschien geeft hij hem wel een schop onder zijn achterste of hij scheldt hem uit of hij... De bal die gaat niet terug. En, dus ik ga met hem mee. Maar nu hetzelfde verhaal. Diezelfde kleinschoon schiet een bal door de ruit bij een van mijn beste vrienden. En ik zeg tegen mijn kleinzoon, ja, dit moet je wel goed gaan maken. Want je hebt die bal door de ruit geschopt. Dat was heel slordig van je. Kijk, daar loopt hij. Mijn vriend, ga er maar heen. En ga het maar rechtzetten. Ik ga maar om vergeving vragen. En mijn kleinzoon kijkt me wat bevreesd aan en zegt, ga je niet mee? Ik zeg, nee, ik ga niet mee hoor, dat moet je zelf doen. Waarom doe ik dat? Omdat ik die vriend ken. En ik ervan overtuigd ben dat die vriend hem genade gaat aanbieden. Dat hij vergeving krijgt. Dat hij zijn bal zelfs terugkrijgt. En misschien zelfs de ruit niet hoeft te betalen. Ik vertrouw die vriend. Ik vertrouw hem toe aan de genade. Niemand van ons in deze zaal wil morrelen aan de genade van God. Ik denk dat we met elkaar dat wel zo'n beetje begrijpen, zover dat mogelijk is. En straks gaan we avondmaal vieren. En dan vieren we in alle rust, in alle stilte en in dankbaarheid. Vieren we die genade. Die we in hem, in Christus, ontvangen hebben. Ik vertrouw mezelf eraan toe. Maar ik vertrouw ook, en nou ben ik je naam kwijt. Annemiek, als je even gaat staan. Ik vertrouw ook Annemiek toe aan die genade. Ik leg haar het evangelie uit. Ik ken ze natuurlijk al lang. Maar ik leg haar het evangelie uit. Ik vertel haar van de genade door de Heer Jezus Christus. Het kruis, het verlossingswerk. De betekenis van het avondmaal. En ik neem haar bij de hand. En ik vertrouw haar toe aan de genade van Jezus. En ik aan de andere kant doe precies hetzelfde. Tot zover de genade. Maar nou de waarheid. Dan loopt het plotseling vaak heel anders. De rust van het avondmaal wordt ineens verstoord door wat rumoer in de kerk. We gaan weer met elkaar in gesprek. Ik zal het ongeveer uitbeelden. Annemiek, kom aan mijn kant staan. Nou, hier, dankjewel. Zeg Annemiek, er is genade, maar er is ook waarheid. En daar weet ik heel veel van. Want ik preek al meer dan 50 jaar. Ik heb een boekenkast, als je die zou zien, indrukwekkend, met heel veel naslagwerken. Ik weet de weg in het Grieks en het Hebreeuws door al die prachtige boeken die ik heb. En ik kan je heel veel vertellen over de waarheid. Want ik heb er heel veel studie van gemaakt. En ik ken heel veel bijbelteksten uit mijn hoofd. En dan weet ik nog waar ze staan ook. En en ik heb een bijbelschool gedaan in Engeland. Dus ik lees ook Engelse vertalingen. En één moment. De waarheid uit het boek. Daar kan ik je zo ontzettend veel over vertellen. Maar Annemieke's jongeren werken, die is ook niet voor de poes. En die zegt, nou, nu ik je toch spreek. Ik vul het allemaal voor je in, Annemieke. Je bent onschuldig, hè, na deze spreek. Annemieke zegt, nu ik je toch spreek, die waarheid. Ik heb jou pas wat horen zeggen over eindtijd. Maar daar denk ik toch wel heel anders over. Oh, ja. En Israël, daar heb ik ook wel een mening over. De rol van man, vrouw in de kerk. En zo zijn er nogal een aantal zaken. Nou, Leo, we zitten niet altijd helemaal op één lijn. Ik sta nu op podium. Maar eindelijk de kans om dat een keer tegen je te kunnen zeggen. Dat kon vanuit de zaal nooit. Ziet u wat er gebeurt? Er zijn twee dingen gebeurd. Te beginnen heb ik dat woord maar weer hier weggehaald. En ga ik met Annemiek in gesprek over onze waarheid. En wat is er gebeurd tussen haar en mij? We hebben waarheid verward met kennis. Kennis over waarheid. Kennis die niet langer verbonden is aan het vlees geworden woord, in wie waarheid en genade is, vlees geworden. Maar ik heb me ervan losgemaakt. Want als het over waarheid gaat, ja, genade, daar kan ik met mijn hele hart, zoals ik mijn kleinzoon aan mijn vriend Annemiek toevertrouwen, aan de persoon van Jezus, aan zijn genade. Maar als het om de waarheid gaat, ik zei het al, wordt het plotseling weer onrustig in de kerk. En toch, als Christus genade en waarheid is, en hij het vlees geworden woord is, dan zou ik Annemiek moeten nemen zoals ik haar meenam voor de genade en tegen haar moeten zeggen, en hij is ook de waarheid. In hem is genade en waarheid. Als Jezus zegt in Johannes 8, wie in mij blijft zal de waarheid verstaan en de waarheid zal hem vrijmaken. dan hebben we dat soms misbruikt, in het pastoraat zelfs. Kijk, waarheid, dat wil zeggen dat je alles op moet biechten. En als je nou maar helemaal schoon schip maakt, dan zal die waarheid je vrijmaken. Als dat het evangelie is, heeft u Christus niet nodig, hè? Want als ik maar waarheid spreek en eerlijk word, dan zal die waarheid mij vrijmaken. Ik heb overigens niks tegen een biechten. Dat kan u enorm op weg helpen, maar gaat u niet vrijmaken. Want de tekst vervolgt. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is werkelijk vrij. Onze vrijheid ligt in Christus. Zijn genade en in zijn waarheid. Dank jullie wel. Jullie hebben mij enorm geholpen. Heel veel zegen met jullie jeugdwerk. Zo'n kleine 500 jaar geleden was de Reformatie. Je kent het wel, Luther en zijn stellingen, Calvijn. En wat was de grote openbaring van de Reformatie en van Luther? De grote openbaring was dat hij leerde wat genade was. Hij kwam tot ontdekking dat rechtvaardige zal alleen door geloof leven. Dat was nieuw. Want de katholieke kerk leerde werken en aflaten waarmee je je zaligheid kon kopen. En zelfs van degenen die al voor waren gegaan. En toen kwam de reformatie en toen kwam het besef van de betekenis en de enorme rijkwijde van de genade. Dat was een enorme winst. Er gebeurde nog iets in de reformatie. Vlak daarvoor was de boekdrukkunst uitgevonden. En we kregen door Luther en door die boekdrukkunst uiteraard allemaal een eigen Bijbel. Dat waren de katholieken niet gewend. Want er werd van bovenaf wel verteld wat je wel en niet geloven moest. En wij, mensen van de reformatie, mensen van de protestante kerken en de evangelische kerken, zijn bijzonder trots op het feit dat we allemaal een eigen Bijbel in handen kregen en die zelf konden gaan lezen. We hadden allemaal de waarheid in handen. Maar hoe is het mogelijk dat we met die waarheid in handen de ene kerkscheuring naar de andere kregen tot op de huidige dag? Ik geloof dat nu de christelijke gereformeerden aan de vooravond van een scheuring staan. En laten we het over het evangelische wereldje dan ook maar niet hebben. De ene groep naar de andere groep ontstaat. En er komen niet zoveel mensen tot levend geloof, lieve broeders en zusters, in deze tijd. In ieder geval niet in ons deel van de wereld. Ik noem dat heel oneerbiedig het rondpompen van gelovigen. We zwemmen van de ene kerk naar de andere. Met de waarheid. Die hadden we toch. Paulus zegt dit over zijn kennis. Ik heb je daarnet gezegd, het is een groot verschil tussen waarheid in Christus en kennis. Uw kennis, mijn kennis. Paulus zegt dit over zijn kennis. Hij zegt, ik acht het allemaal ballast. Schade, drek. Mag van mij allemaal overboord als het erop aankomt om de kennis van Christus te mogen kennen. Elke spreker die heel stellig is over allerlei waarheden naast de kern van het evangelie, adviseer ik u te wantrouwen. Ook als die Leo Lok heet. Paulus is maar op één punt stellig. En dat is als het gaat om het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik wil niks anders weten, zegt hij, dan Jezus Christus de gekruisigde. Ik mogen ervoor bewaard blijven, zegt hij op een andere plek, te roemen in iets anders dan in het kruis van Jezus. Kennis maakt opgeblazen, zegt de Bijbel. Maar is er dan helemaal geen plek voor kennis? Want ja, Leo, als ik naar jou luister, dan moeten we de Bijbel dus voortaan maar dicht laten. Nee, zeker niet. Open met elkaar het woord van God. Dat is geschreven om u te bemoedigen, om u te vertroosten, om u op te bouwen in uw geloof, om uw volharding te leren. Maar daar waar we van visie of mening verschillen over deelwaarheden, noem ik het maar, gaat de oude wet van het Nieuw Testament weer gelden. Dit gebied ik u, dat gij elkaar lief hebt. Als ik kost wat kost u met de Bijbel in mijn hand wil overtuigen van mijn gelijk op welk onderdeel van dit woord dan ook, dan zal dat op den duur leiden tot afwijzing en tot veroordeling. En op dat moment gaat de wet van liefde gelden. De wet uit 1 Korinthe 13. De liefde kwetst niet. De liefde is niet opgeblazen. Ze bedekt alles. Ze gelooft alles. Ze hoopt alles. En dat Bijbelgedeelte, tekst die u mij nogal eens hoort citeren, het is misschien vooral voor mezelf, om mezelf ootmoedig te houden en klein. Dat Bijbelgedeelte eindigt met: wij weten maar ten dele en we kennen maar ten dele. Straks, ja, straks, dan zullen we weten en kennen. Dan zullen we, waar Paulus over spreekt, als hij zegt: van mij mag alles overboord voor het kennen van Christus, van hem alleen. Dus lees dat woord. Maar laten we ons bewust zijn dat alleen in onze verbondenheid aan Christus waarheid en genade gevonden kan worden. En zo goed als ik u en mezelf en daarnet Annemiek toevertrouw aan zijn genade, heb ik haar ook willen toevertrouwen aan zijn waarheid. En daar wil ik niet tussen gaan staan. Het is ook mijn opdracht niet om daartussen te gaan staan. Opnieuw, lees het woord van God met elkaar. Deel het. Enorme rijkdommen in dat woord van God. Maar er zijn een heleboel dingen niet zo glashelder als wij zouden willen. En wij hebben ons na de reformatie vastgebeten in deze waarheid. En het heeft heel veel pijn, verdriet en scheiding tot gevolg gehad. Ergens hebben we de boot gemist. Misschien hebben we wel na bijna 500 jaar een nieuwe reformatie nodig, die vooral gaat over dat tweede deel, de waarheid. Omdat wij, ik zeg het met enige aarzeling, maar ik geloof wel dat het zo is, misschien wel in onze arrogantie de waarheid in pacht meenden te hebben. De waarheid is niet iets waar we over kunnen onderhandelen. Het is niet zoals de wereld soms zegt: ja, de waarheid ligt in het midden. De waarheid is een persoon. Ik ben het, zegt Jezus. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Alleen in je verbondenheid met mij zul je genade en waarheid vinden. Ja, maar wat moet ik dan met die broeder of zuster die in mijn ogen op bepaalde punten dwaalt? Die moet u aan Christus overlaten. Zoals ik mijn kleinzoon toevertrouwde aan een aardse vriend. 1 Korinthe 3, daar ga ik mee afsluiten. Niet zo'n makkelijk gedeelte, er is veel over te zeggen. Maar daar staat dit: een ander fundament dan dat er ligt, Jezus Christus, kan niemand leggen. En ieder ziet toe hoe zijn broeder of zuster daarop bouwt. U weet allemaal dat dat er niet staat. U hoeft uw Bijbel niet open te slaan. Een ander fundament dan dat er ligt, Jezus Christus, kan niemand leggen. En ieder van u ziet toe hoe hij, zij daarop bouwt. Dat is niet aan mij. Het is niet aan u. Ieder ziet toe hoe die daarop bouwt. Hout, hooi, stro. Goud, zilver, kostbaar gesteende. En de dag van de Heer zal het openbaren. Omdat die dag met vuur verschijnt. Dat zijn ernstige woorden. En als het hout, hooi en stro blijkt te zijn, dan zal het verbrand worden. En de persoon in kwestie zal schade lijden. Ik citeer allemaal uit 1 Korinthe 3. En als het goud, zilver en kostbaar gesteend is, zal die persoon loon ontvangen. Dat vinden we een lastig begrip, hè? Als we over genade spreken, loon. Is er ook nog iets van loon? Gaat daar niet meer over wie wel of niet behouden bent, hè? Het gaat over hoe we gebouwd hebben op dat fundament. Daar bent u allemaal afzonderlijk verantwoordelijk voor. Ik voor mijn deel, u voor uw deel. Maar dat belet mij niet om u lief te hebben. Om samen met u op dat fundament te zijn. En me zelfs af te vragen wat ik als hout, hooi en stro zie. Dat God daar nog wel eens heel anders over zou kunnen denken. En weet u, en daarom is het een heel ernstig bijbelgedeelte en ook bijzonder. En ik, nou laat ik het maar opbiechten, mijn kennis schiet tekort om het helemaal te doorgronden. Maar dan staat er daarna, dat werk zal dus beproefd worden als door vuur heen. Ook degene die hout en hooi en stro gebouwd heeft. Maar hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Als dat geen genade is. Dus u heeft heel slecht gebouwd. En dan wordt u nog gered. Door vuur heen. En het volgende vers is. Dat is zo bijzonder. Meteen daarop volgt. Want uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de Geest van God woont in u. Geloof ik dat? Voor mijn buurman. Die zo heel anders kijkt naar de wederkomst van Christus als ik. Geloof ik dat? Maar als de buurman die een visie op Israël heeft, die ik totaal niet deel. Geloof ik dat? Vult u het maar in. Durf ik hem en haar toe te vertrouwen aan Christus? Die genade en waarheid is. Want alleen in verbondenheid met hem zullen we leven. De mens heeft willen eten. Ik zou stoppen. Nou, nog één ding dan. De mens heeft willen eten vanaf Genesis, van de boom van kennis. Dat was nou net de enige boom waar ze niet van mochten eten. En het was een boom begeerlijk om te zien, zegt Eva. Mensen denken vaak, ja, God had de zonde in de hof geplaatst. En was een verkeerde boom, was helemaal geen verkeerde boom. Was een hele goede boom. Alleen hij behoorde God toe. We willen altijd vanuit onze mens zijn en onze gebrokenheid blijkbaar toch ons bemoeien met wat is nou God en wat is nou fout. En we zijn dat waarheid gaan noemen, maar het is kennis. De waarheid is in Christus, de boom des levens. Vol van genade en waarheid. Amen.